Heiligen zijn nu bij boodschap 2 van deze conferentie aangekomen. Ik wil nog even het algemene onderwerp met jullie delen. Het onderwerp is Noach, Daniel en Job. Voorbeelden van een overwinnend leven volgens de lijn van leven om Gods economie te vervullen. En de afgelopen sessie, als je er niet was, maar zelfs als je er was, moeten we dit principe zien. In de afgelopen boodschap op het overzicht staat er: de Bijbel van 66 boeken is slechts voor één ding. En het is voor God in Christus door de Geest om zichzelf in ons uit te delen om ons leven, onze natuur en alles te zijn. Zodat wij Christus tot uitdrukking kunnen brengen. Dit moet het principe zijn dat ons leven overheerst en bestuurt. Heilige, ik wil een klein beetje voorlezen van dit boek. Dat is de visie van een oudste training. Boek 2 is aan het einde van het boek. Ik wil je bemoedigen om dit te lezen. Ik zal je een klein beetje voorlezen. En toen ik dit opnieuw las, was ik zo dankbaar dat broeder Lee dit met ons achtergelaten heeft voor de toekomst. Hij zegt van de hele Bijbel is geschreven volgens het principe van de drie enige God die tot in zijn uitverkorene gewerkt wordt als hun genot. De toepassing van dit principe en in het interpreteren van elke deel van het Nieuwe Testament is eindeloos. En de boodschap zal erg verrijkt worden. Je boodschap en je bediening zal anders zijn. Er zal een innerlijk principe binnenin en een wat, oh, het zal van binnen je overheersen en reguleren wat je spreekt en verkondigt. En als je slechts wat live studies leest voor wat punten op te pikken, werkt niet. Je moet samengesteld worden met een principe. En dit principe moet een visioen voor je worden. Je hebt misschien de ogen om de Bijbel te lezen en het verstand om het te begrijpen, maar je hebt niet de sleutel om het te openen. Jij hebt de sleutel nodig. Dan laat me verder gaan hier. Dus de broeder zegt dit. Zegt, sommige mensen zeggen dat het niet nodig is om te komen en naar mij te luisteren. Want ik spreek en verkondig altijd hetzelfde. Ik ben het hier geheel mee eens. Wat ik altijd opdien is altijd Amerikaanse steak. Dit wordt altijd door mij gekookt en voorbereid op vele verschillende manieren. Soms is het een barbecue steak en soms is het een hamburger. En soms dan dien ik dit vlees op de Chinese manier. Dus ik dien altijd vlees. Wat is dit vlees? Tussen aanhalingstekens. Dit is de door het proces gegaane volleindige God. Dit is het vlees. Sommige Chinezen zeggen dat ze al heel veel manieren hebben om het te koken. Maar ik kan roemen naar deze koks dat ik zoveel manieren heb. Omdat ik meer dan 2000 boodschappen heb gesproken. En elke boodschap is een andere manier om hetzelfde te koken, voor te bereiden. De drie-enige God die tot in zijn uitverkozen volk gewerkt wordt. Dit is de sleutel. Als je de sleutel hebt, zul je uiteindelijk zeggen dat elke pagina van de Bijbel hetzelfde is. En hij gaat verder. En ik zal hiermee beëindigen. Dit basisprincipe nodig hebt van dit visioen, dat ze zien dat de drie enige God de essentie is. En de essentie moet zijn van elke boodschap die wij spreken. En het moet Gods doel dienen. En het zal ons verhouden van afgeleid te worden. En het zal ons in eenheid worden. Vanaf vandaag tot in eeuwigheid. Het is echt wonderbaarlijk. Dank de Heer. En dit ook, hier streven we ook naar in het werk van de Heer. Dat ik altijd volgens dit principe spreken en leven. Heiligen. Dat ik deze boodschap, dat ik op deze manier beginnen, dat ik weer wil benadrukken dat wij Noach, Daniel en Job hebben. En we vragen ons misschien af waarom deze drie mensen hier genoemd worden. Hoe kan Job genoemd worden in dezelfde categorie als Daniel en Noach? Maar de context, zoals ik zei in de eerste boodschap, is dat God al zijn oordeel op Jeruzalem bracht. En wat hij zei was dit. En hier komen Noach, Daniel en Job naar voren. Dit is in Ezechiël 20. Hier zei dit tot Ezechiël. Zelfs al Noach, Daniel en Job in Jeruzalem zouden zijn, zouden ze alleen hunzelf kunnen redden door hun rechtvaardigheid. Dit is vers 14. En vers 20 zegt. En dat was vers 14. Noach, Daniel en Job. En dan zouden er deze drie mannen zijn, Noach, Daniel en Job. Dan zouden deze door hun gerechtigheid slechts zichzelf redden, luidt het woord van de Heere, Heere. En in vers 20 zegt Noach, Daniel en Job waren daar, zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere, Heere. Zij zouden zoon of dochter redden. Ze zouden door hun gerechtigheid alleen zichzelf redden. Dus ik wil dat we actueel zijn. En de levens van Noach, Daniel en Job zien dat deze levens uitbeelden. Dat de Heer, de God, zichzelf uitdeelt in zijn uitverkoren volk om zichzelf uit te delen. En we zien met Noach, zien wij God de Vader in zijn verlangen en plan voor zijn bouwwerk. En in zijn eeuwige trouw om zijn verbond te houden en zich aan zijn woord te houden. We zien dit in Genesis B, zien wij in Daniel, zien wij Christus de Stone, in de omtrek en het middelpunt van Gods universele beweging. En C. Is dat boodschap 1? Hij herhaalt nog eens van boodschap 1, Romeinse cijfer 2. Dus Romeinse cijfer A, zoals Noach, B, Daniel en C, Job. Dus in Job zien we God de Geest. Het is een transformatiewerk om uit te voeren wat verborgen is in Gods hart, zodat wij God mogen winnen om als God te worden in leven, natuur en verschijning, maar niet in de godheid voor Gods collectieve uitdrukking. We zien dat deze drie namen samen genoemd worden. En als je kijkt naar de geschreven bediening, dan is het duidelijk dat we met Noach God de Vader zien, met Daniel Christus de Zoon zien en met Job de God de Geest zien. En het is allemaal voor de drie-enige God om zichzelf in ons wezen te kunnen werken voor de voltooiing van zijn eeuwige economie. Maar het algemeen onderwerp is, nog een keer, het zijn voorbeelden van een overwinnend leven volgens de lijn van leven om Gods economie te vervullen. In de eerste boodschap wil ik nog één ding benadrukken. En daarna komen we vanuit het overzicht. Is dat de Heer Jezus alleen datgene oppakt wat onmogelijk is. Als je denkt dat jouw zaak onmogelijk is, dan kun je een patiënt zijn van de Heer Jezus. Hij is onze arts, onze dokter. Hij neemt geen zaken op die alleen makkelijk zijn. Kun je voorstellen dat een dokter een bord bij zijn praktijk zou hangen met alleen maar onmogelijke zaken toegestaan. Hij zou niet zoveel zaken doen. Deze man, misschien dat deze rijke man naar de Heer ging en hoe kan ik eeuwig leven verwerven? En de Heer vroeg hem, zei wat de geboden waren en de jonge man zei dat hij deze bewaarde vanaf zijn jeugd af. En toen hij dit hoorde, zei Jezus, maar je mist nog één ding. Met andere woorden, je hebt het allemaal gedaan naar je eigen inspanningen. Maar je ontbreekt nog één ding. Dus nog één ding. Heilige, als wij door ons eigen inspanning leven, het christelijke leven leiden, dan zal er altijd nog één ding zijn. Want de reden dat de Heer dit tot hem zei, is dat hij zou beseffen dat zijn zaak ook geheel hopeloos was. Dat hij geheel hopeloos was. En toen ging hij weg. Maar hij had moeten blijven. Maar hij bleef niet. En de discipelen zeiden tot de Heer. Toen zei de Heer, het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan het is voor een rijke om in het koninkrijk van God binnen te gaan. Toen zeiden de discipelen, Heer, wie kan gered worden? En in vers 27 van Lucas 18 zei dat de Heer, de dingen die onmogelijk zijn met mensen, zijn mogelijk met God. Heilige, onze zaak is onmogelijk. Maar dank de Heer. Het lijkt misschien onmogelijk voor ons om overwinnaars te zijn, om zijn overwinnende bruid te zijn, maar het is geheel mogelijk met God. Het is interessant dat we in Lucas 19 zien wij een man genaamd Zacchaeus. Hij was een tollenaar. Hij was rijk. Hij was rijk. Net als deze rijke man in Lucas 18. Maar de Heer liet zien dat in Lucas 19 dat het mogelijk is. Dat het is niet mogelijk met mensen, maar dat het mogelijk is met God. Dus om een christen te zijn en een overwinnaar is niet alleen moeilijk, het is onmogelijk. Alleen de door een proces gegaan en volleindigde drie-enige God die in ons leeft als de allesomvattende geest kan een christen zijn en een overwinnaar. We moeten dit onthouden. Voortdurend dat wij contact moeten zijn en moeten beoefenen de geest om de allesomvattende geest in onze geest aan te raken als de door een proces gegaane drie-enige God. Hij is de unieke hoofdletter O overwinnaar in het hele universum. Nu komen wij tot boodschap 2 naar Noach. En de titel luidt Noach, het leven en werk dat de eeuw kan veranderen. Dit wat willen wij? We willen een leven hebben dat de eeuw kan veranderen. En we willen een werk hebben dat de eeuw kan veranderen. Heilige, ik wil wat citeren uit de bediening. Ik vind het geweldig. Ik zal het aan je zeggen. Het zegt dit. Ons leven is ons werk. En ons werk is onze beweging. Ons werk is onze wandel. En onze beweging is ons wezen. Wat deze citaten laten zien, is dat wat het belangrijkste is in onze dienst, is onze persoon. Ons leven zou ons werk moeten zijn. En ons werk moet onze wandel zijn. En onze beweging moet ons wezen zijn. Zo was het met de Heer Jezus. En zo was het met de apostel Paulus. Nu hebben we een aantal versen uit Genesis en Hebreeën met betrekking tot Noach. Ik wil graag een paar van deze versen lezen uit Genesis 6. Als Jehovah zag dat de... De Heer zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbracht, dat de alle tijden slechts boos was. berouwde het de Heer dat hij de mens op aarde gemaakt had en het smartte hem in zijn hart. En de Heer zei, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hem gemaakt heb. En vers 8 is een van de meest krachtige versen in de Bijbel. En het begint met maar Noach. Aan de onder, als ze helemaal onderin zijn. Als alles helemaal onderaan zit, het laagste punt is, in de ogen van God en in onze ogen is er altijd een maar. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Onze vertaling gebruikt, in het Hebreeuws gebruikt het woord gunst, maar onze broeder wees hierop dat het vertaald kan worden als genade. Dus gunst in het Nieuwe Testament is genade. Maar Noach vond genade in de ogen van Jehovah, van de ogen van des Heren. Ah, oké. Okay. We noemen vers 5 en 6. Het is Hebreeën. Vers 5 en 6 noemen Enoch, of Henoch. Dus voordat Henoch weggenomen werd, wandelde hij met God voor 300 jaar. Voor zijn opname, voordat hij opgenomen werd door God, had hij het getuigenis dat hij, of is van hem getuigd dat hij goden wel gevallig was geweest. Dus ze moeten bidden, Heer, voordat ik met u zal zijn, voordat u terugkomt, wil ik dat er van mij getuigd wordt dat ik God wel gevallig ben. En vers 6 gaat verder. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. We zagen dat in het verleden, de bediening, zagen we een goede definitie van geloof. Is te geloven dat God is en dat wij niet zijn. God is de unieke in alles en wij zijn niets in alles. Wij geloven dat God is. Ik zal hier zoveel zeggen. Je kunt nog nakijken in het boek van Romeinen. Er staan een aantal boodschappen over geloof die hierover spreken. Dus na versen 5 en 6 zien we in vers 7 gaat het verder met Noach. Door geloof, of door het geloof, heeft Noach een Hebreeën 11 spreekt over een aantal mensen die alles deden door geloof. Dat God is en zij waren niet. Door te geloven dat God alles is en zij waren niet. Dus Noach werd door goddelijk, door godspraak ontvangen over iets wat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid had tot redding van zijn huisgezin. En door dat heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid en het geloof beantwoord. We komen tot Romeinse cijfer 1. Romeinse cijfer 1 vertelt ons over. Romeinse cijfer 2 zien wij, in 1 zien wij leven en in 2 zien wij het werk van Noach. De Romeinen zijn het eens, zien wij het leven van Noach was een leven dat de eeuw veranderde. We hebben hier Filippenzen 1, 19. Want Paul zegt van ik weet dat dit mij tot behoudenis zal strekken. Dat dit mij tot behoudenis zal strekken. Dus voor Paulus gebruikte het woord dit, dat verwees naar zijn gevangenschap. Wat voor omgeving we ook in zijn, is dit. Ik weet dat dit mij tot behoudenis zal strekken. Nu zullen we zien dat bij Noach er was iets groots wat betrekking had op behoudenis. Maar behoudenis hier in Filippenzen 1 vers 19 is om onderhouden te worden en versterkt te worden om Christus te leven voor zijn vergroting. En nog een keer, volgens deze verse, is om gevuld te zijn met de overvloedige voorziening van de geest van Jezus Christus, verzorging. Verder gaat onder A, staat er: God liet aan Noach de ware situatie zien van de verdorven eeuw waarin hij leefde. En hier staan een paar versen waar ik er al een paar van gelezen heb. Dus God had zijn evaluatie van deze verdorven situatie. En dit werd doorgegeven aan Noach. In Matteüs 24 staat, net voordat de Heer terugkwam, zoals de dagen van Noach. Dus het is heel belangrijk. En in 2 Timotheüs 3 staat er: in de laatste dagen. En ik denk dat we allemaal het gewaarwording hebben. En zelfs als wat we lezen in de schriften. Dat de dagen waarin wij leven zijn de laatste dagen. En in de laatste dagen, wil ik een paar dingen noemen, zullen mensen liefhebbers van of geldzuchtig zijn en zelfzuchtig zijn. Anders dan liefhebbers van God. Of dat de gemeente in verval komt, of de geest, of dat de gemeente overwinning van Christus tentoonstelt. Hangt ervan af van wat voor liefhebber we zijn. Dus deze verse in 2 Timotheüs 3, vers 1 tot 3. Het gaat niet over de ongelovigen, maar dit gaat over de gelovigen in het lichaam van de Heer in de laatste dagen. Dus heilige, we moeten bidden: Heer, red mij van zelfzuchtig te zijn. In plaats hiervan moeten we onszelf verloochenen en Christus nemen als onze persoon en zijn liefhebber zijn. Heer, red mij van het geldzuchtigheid. Je hebt misschien niet veel geld. Je hoeft niet veel geld te hebben om een geldzuchtig te zijn. Maar Heer, red mij van het geldzuchtig zijn. Wie is onze echte geld? En wie is onze echte welstand? Wie zijn onze echte rijkdommen? Dat is Christus zelf. En dan staat er: mensen zullen liefhebbers van vermaak, van genot, genotzuchtig zijn. Wie is ons echt ware genot? Wie is ons ware vermaak? Het is God zelf, belichaamd in Christus en verwezenlijkt als de Geest. Dat is de reden waarom we in Psalm 36, waar staat dat de Heer ons zal doen drinken van de rivier van zijn genot, van zijn vermaak. We willen dus een liefhebber zijn van God. Zo komen we naar B. En B het herhaalt: maar Noach vond genade of gunst in de ogen van Jehovah, van de Heere. En dit is een van de grootste versen in Genesis. Broeders en zusters, dit is waarom we elke dag de Heer moeten nemen als ons leven van gehoorzaamheid. Niet onze gehoorzaamheid, maar Hij, de Heer, is ons leven van gehoorzaamheid. Hij was zelfs gehoorzaam tot de dood toe. En dat de dood van een kruis. Die gehoorzaamheid is in de allesomvattende, vermengde, samengestelde geest. Ze moeten de Heers leven van gehoorzaamheid genieten. In zijn Hebreeën 16. Dus we zijn gehoorzaamheid nemen en voorwaarts komen tot de troon van genade. Elke dag dat wij barmhartigheid mogen vinden en genade mogen ontvangen. Amen. Maar de troon van genade is de Heer zelf. We moeten de Heer op de troon zetten in het middelpunt van ons wezen. Elke dag. Heer, geef u de eerste plaats in het middelpunt van mijn wezen vandaag. Geef u de eerste plaats in mijn wezen. Geef u de eerste plaats in mijn wandel. Ik geef u de eerste plaats in mijn dienen van u. Als we dit doen, wat er dan gebeurt? Dat is dat genade een troon in ons wordt. Dus, zelfs tot die mate, dat Romeinen 5 vers 21 zegt, dat genade regeert. Genade, die God in Christus als de Geest voor ons genot, regeert en beheert, bestuurt in ons wezen. Dit willen we dat er gebeurt. Eén zegt, als Satan zijn best gedaan had om een situatie te beschadigen, was er altijd iemand die genade in de ogen van God vond om iemand te worden die de eeuw zou keren. We hebben al deze versen uit Daniel. En we zullen zien. We zullen Daniel in de volgende boodschap behandelen. En we hebben het al een beetje over Daniel gehad in de vorige boodschap. We gaven een kort overzicht van Daniel, Noach en Job in de vorige boodschap. En in de vorige boodschap zagen we het in hoofdstuk 1. Daniel en zijn metgezellen, de koning, wilde dat hij, dat zij hun zijn eten zou eten. Hij dacht dat hij dit hen gezond zou maken en schijnen. Maar dit voedsel was geofferd aan afgoden. Dus toen had Daniel in zijn hart voorgenomen om zich niet te vervuilen met de voedsel van de koning. En met de wijn die de koning dronk. Dus hij nam zich voor. Man. Hij verzocht de overste hovelingen dat hij zich niet zou behoeven te verontreinigen. Dus dat is Daniel 1 vers 8. Dus Daniel was zo één met de drie enige God. Dan zag hij de overste der hovelingen die respecteerde Daniel. En Daniel zei, vorige boodschap zei ik 7, maar Daniel zei, geef ons 10 dagen om ons dieet te eten en zie wat onze situatie is. Dus ze deden dit na 10 dagen. Daniel en zijn metgezellen zien dat hun uiterlijk bleek schoner en ze zagen er welvarender uit dan al de knapen van de koninklijke spijzen gegeten hadden. Daniel 1:15. Ze moeten Christus elke dag eten. Als we hem eten, zullen we gezond zijn. Zullen we schijnen. En we zullen stralen. We zullen stralen. In Daniel 9. In Daniel 9 zien we dat engelachtige boodschapper zegt dan, Daniel, je bent een kostbare mens. We moeten een gebed in ons wezen hebben, dat als er een engelachtige boodschapper tot ons zou komen, dat deze engelachtige boodschapper tot ons zou kunnen zeggen, hetzelfde wat hij zei tot Daniel, het was een boodschap van God. Zij zei, Daniel, in de ogen van God, in onze ogen, de engelachtige was in de ogen, was hij kostbaar. En zeg, Heer, maak ons zo een persoon in uw ogen. En het zegt, aan ons die geloven is de kostbaarheid. Dat is Christus zelf, is onze kostbaarheid. En in Filippenzen 3, 7 tot 8, zegt Paulus, maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus wil schade geacht. Alles wat hij in het verleden had verkregen, was een grote schade voor hem. Maar hij heeft alles om schade geacht, om te winnen. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wie ik de schade van alles heb geleden en het als vuilnis acht, dat ik Christus mag winnen. Dus Paulus was een verandering in zijn waarde, in zijn waardering. We moeten allemaal een verandering hebben in onze waardering, wat we waarderen. Wat Paulus het meest waardeerde, was het winnen van Christus. En dat zou ook wat wij het meest moeten waarderen. We willen Christus winnen. Christus is God zelf. Dus elke dag willen wij meer van God winnen. In deze samenkomst willen wij God winnen. Zoveel mogelijk. Ik zal hiermee beëindigen in Jeremia 15 vers 19. die gij uitspreekt, wat waarde heeft, zonder vermetele taal, zult gij als mijn mond zijn. Ze zullen dan als Gods mond zijn. Als wij het woord bedienen, en we bedienen allemaal het woord volgens onze deel, volgens onze maat, wanneer wij voor mensen zorgen, moeten wij hetgene spreken wat waarde heeft. Al het andere, dat God zelf, als het belichaamd in Christus, voor ons, als de geest voor ons genot, is waardeloos. Hij is het enige waardevolle dat wij uit kunnen spreken. Dus we moeten altijd datgene kostbare uitspreken wat waarde heeft, zonder vermetele taal. Zoals we naar 2 gaan. Het belangrijkste doel van het verslag in Genesis is niet om de val te laten zien, maar om te laten zien wat de genade van God kan doen voor gevallen mensen. Genade is God zelf, de aanwezigheid van God. Ik hou hiervan. Wat is genade? Genade is God zelf. Genade is de aanwezigheid van God. Ik kan nooit vergeten dat er een aantal keer was dat Boerelina op platform ging en dat hij dit gebed bad. Heer, uw aanwezigheid betekent alles voor ons in ons leven en in ons werk. En dat is waar. Als we hebben de waarheid, als we de aanwezigheid van de Heer hebben, hebben wij alles. Als wij de aanwezigheid van de Heer verliezen, verliezen wij alles. Want dit punt zegt, genade is God zelf. Genade is de aanwezigheid van God. En in praktische zin gesproken, dat is Gods glimlach. Wanneer je Gods glimlach hebt, dan heb je zijn aanwezigheid. Dus genade is God zelf. De aanwezigheid van God die door ons genoten wordt en alles voor ons te zijn en alles in ons, voor ons en door ons te doen. Genade is God die naar ons komt om onze levensvoorziening, kracht en alles te zijn. En Heilige, ik zou je willen bemoedigen dat al deze punten die wij hier spreken, bid korte gebeden over deze punten. Er hoeven geen lange gebeden te zijn. Je kunt zeggen, Heer, ik wil dat u genade voor mij bent vandaag. Doe alles in mij, door mij, voor mij vandaag. En kom tot mij om mijn levensvoorziening te zijn. Mijn kracht en mijn alles. Bid dat soort gebed en de Heer zal het beantwoorden. Nu in Johannes 1, vers 16. Dat zegt ons dat we genade op genade moeten ontvangen. Het moet onze dagelijkse wandel zijn. Genade op genade. Zegt A, het genot van de Heer als genade is met hen die hem lief hebben. Daar hebben we elke dag beginnen. Begin je dag met Heer Jezus, ik houd van u. Dan ben je je dag begonnen met het genot van de Heer als genade. Genade van de Heer Jezus Christus, B, als, oh, er zit nog een A. Dus de genade van de Heer. Dus we weten dat in Johannes 21, vers 15 tot 17, weten we dat Petrus de Heer 3 keer verloochende. En wat deed de Heer? Hij herstelde Petrus, om de gemeenschap met hem te hebben. Dus hij vroeg Petrus 3 keer, Petrus, hou je van mij? Hou je van mij? Heb je mij lief? Dit is wat de Heer van ons wil. Als we zien wat echt belangrijk is, dat de kern van de zaak. Heer, wat echt belangrijk is, Heer, ik weet dat u weet dat ik u lief heb. Dus nadat Petrus dit zei, toen zei hij, bij de Heer, hoed mijn schapen. Als wij van de Heer houden, zal de Heer uit ons stromen om de schapen van de Heer te hoeden. Toen vroeg hij opnieuw, Simon, Johannes, Petrus, hou je van mij? Zei de Heer, hoed mijn schapen. Schapen, dus je koestert hen, je maakt mensen blij met de aanwezigheid van de Heer. En je voedt hen met de Heer. En dan vroeg Pieter de derde keer, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Peter zat bedroefd, omdat hij voor de derde keer dan zei, houd je van mij? U weet alles, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tot hem, weid mijn schapen. Heilige, aan het einde van de bediening van onze broeder. Als je kijkt naar de kristallisatiestudie van de evangelie van Johannes aan het einde, is er een wonderbaarlijke titel die ik mij nog goed herinner. Toen ik mijn broeder Lee was, en toen hij een aantal van deze titels gaf. De titels zijn gewoon wonderbaarlijk. En de titel van deze boodschap was de apostolische bediening in de samenwerking met Christus' hemelse bediening. En dit zien we in Johannes 21, vers 15 tot 17. Wat is de apostolische bediening? Het is de Heer lief te hebben, zijn lammeren te hoeden, zijn schapen te voeden en de schapen te hoeden. En dit is in samenwerking met Christus' hemelse bediening. En wat is Christus' hemelse bediening? Volgens 1 Petrus 2, 25, vers 25. Christus, nu is hij in hemelvaart, in opstanding. Wat doet hij? Hij is de opziener van onze zielen. Hij zorgt voor de toestand van onze ware persoon. In Hebreeën 17. Laat ons zien wat Christus aan het doen is. De opgestane en ten hemel gevaren Christus. Hij is de grote herder van van de schapen. In Hebreeën zien we Christus. In Openbaringen zien we dat Christus als de Zoon des Mensen wandelt tussen de kandelaren. Hij is gekleed met een priesterlijk gewaad. En hij is omgehoord met een omgord uit de borst, bij de borsten, niet om de heupen. Maar om de borst. En de borst is een beeld, is een afbeeld van liefde. En de liefde. Dus de riem duidt op liefde en energie en kracht. Dus Christus oefent zijn kracht uit door zijn liefde om te koesteren en te hoeden alle gemeenten op deze aarde. En hij wandelt te midden van de gouden kandelaren als de zoon des mensen. Maar hij heeft een gouden gordel om zijn borst. Dat duidt op de goddelijke kracht en zijn liefde. En wat doet hij met de kandelaren? Volgens het Oude Testament, volgens het beeld, was de priest altijd bezig om de lampen te snuiten en de olie toe te voegen aan de kandelaars. Dit doet de Heer op dit moment. Zelfs in deze conferentie voel ik dat. We hebben geen deur, maar we kunnen een bord buiten neerzetten. En dat staat misschien dan op: kom. Dus ja, kom binnen om gesnuit te worden. Het is niet als een kapper, maar het is om onze lonten te snuiten, om onze lonten af te knippen. Dus hij wil trimmen, hij wil onze wereldlijkheid, ons leven in onszelf. Hij wil alles afstropen en wegknippen dat niet van hem is. En dan daarna wil hij de olie toevoegen aan de gemeente, aan ons, aan de kandelaar. En dit is een beeld van de geest, als de verwezenlijking van de geest. En die is de belichaming van God de Vader. En dit is een mooi punt. Hier is het de manier waarop we onze overwinning kunnen onderhouden. Hoe kunnen we de overwinning onderhouden voor zijn lichaam en de voorbereiding van zijn bruid? Dat is 3. We moeten een leven leiden van morgenwacht, van ochtendopwekking. Dus elke dag moeten we een tijd hebben in de ochtend waar je waarlijk opgewekt wordt. Ga niet slechts door de bewegingen, door de gebruiken, de gewoonten. Elke ochtend, Heer, kom tot u. Heer, ik wil dat u mij aanraakt. Ik wil dat ik u aanraak. Heer, ik wil dat u mij infuseert tot het uiterste met alles wat u bent. Ze leiden een leven van morgen, van ochtendopwekking. Dus dan, leiden zo'n leven zodat we anderen kunnen voeden. Dit is de manier onze overwinning te onderhouden. En dan komen we tot B. De genade van de Heer Jezus Christus als de overvloedige voorziening van de drie enige God wordt door ons genoten door de beoefening van onze menselijke geest. Dus in Galaten 6:18, het laatste vers van Galaten, en Filippenzen en Philemon, zien we dat de genade van de Heer Jezus Christus met onze geest is. Dus als wij de Heer willen ervaren als genade, moeten wij onze geest beoefenen. Beoefen je geest om de Heer aan te raken. In zichzelf is hij genade. Weet je, in 2 Timotheus 4, vers 22, dit zijn de laatste opgeschreven woorden van Paul. De Heer zij met je geest, genade zij met u. Dus als we dit in werkelijkheid zien, als wij de Heer genieten, als degene die met onze geest is, genieten wij hem als genade, die met ons is. Dit betekent dat wij de hoogste genot en de hoogste ervaring hebben van hem. Dat wij de Heer genieten die met onze geest is, is dat wij de aanwezigheid hebben van genade. Als dit verloren gaat, zet het verval van de gemeente in. Ze moeten zien in 2 Timotheus 4:22 onze werkelijkheid wordt. En C, zien we dat Gods woord is het woord van genade. In Handelingen 20:32 zien we de laatste keer dat Paulus met de oudsten in Efeze was. Ik geef u over aan God en het woord van zijn genade die u op kunt bouwen en die u alle rijkdommen van wat ik ben als u erfenis geeft. Dus zijn woord is het woord van genade. Dus als je God wil genieten, moet je in het woord duiken. In een atmosfeer, een bereik van gebed. In Colossense 3:16. Dus laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Dus als we dat doen, dan zullen we zien. Zullen we spontaan zingen met genade in onze harten naar God. Ze zingen met genade. En in Jeremia 15 vers 16 zeg ik, uw woorden werden gevonden. En soms dan lezen we dit vers niet goed. Maar heiligen, moeten we Gods woord zien. We moeten nieuwe ontdekkingen doen in het woord van God. Oh, ik heb Gods woorden vandaag gevonden. Ik heb dit voorheen wel gelezen en in het verleden, maar ik kan getuigen. Ik kan getuigen dat ook vaak door de genade, barmhartigheid van de Heer. Mijn functie was om dit boek te bewerken. En ik was daar tijdens die samenkomsten. Maar mijn getuigenis is dat ik daar voor die samenkomsten was. Dat ik het boek ook bewerkt heb. En ik heb dit boek aan broeder Lee toegelezen. En toen ik weer doorlas, vroeg ik me af waar ik was. Deze woorden, als je dat opnieuw induikt, worden het woorden die de Heer nu spreekt. Je vindt zijn woord hier. En zijn woord. De bediening vervangt de Bijbel niet, maar de bediening opent de rijkdommen van de Bijbel en brengt ons in de innerlijke werkelijkheid van de Bijbel. Ze moeten zijn woorden vinden. En dan zal zijn woord voor ons de vreugde en blijdschap van ons hart worden. Nou, D zegt we ervaren de door een proces gegaande drie enige God als de genade van het leven in het samenkomen met de heilige op de grond van eenheid. En dit is onze ervaring. En je kunt al deze versen later opzoeken. Even deze verse aanhalen in Handelingen, in 4:33. Dan staat toen de gemeente eerst bij elkaar kwam. Een grote genade was over in allen. Ik zou willen dat dit onze ervaring is in alle plaatselijke gemeenten over de hele aarde. Dat wanneer wij samenkomen, dat de grote genade over ons allen is. En Handelingen 11:23. Dat Barnabas Antioch bezocht. Toen hij daar kwam. En hij zag de genade van God. Dus met andere woorden, dat was de genade van God was zichtbaar voor Barnabas. En wat betekent dat? Hoe kon Barnabas de genade van God zien? Het betekent dat Barnabas de drie-enige God ontvangen en genoten door de gelovigen. En dat deze door hen tot uitdrukking gebracht werd in hun behoudenis, in hun verandering, in hun leven, in hun heilige wandel en in de gaven die zij beoefenen in hun samenkomsten. Dus Barnabas zag hoe de drie-enige God door de heiligen in Antiochië genoten werd, door hun, als hun behoudenis, door hun verandering in hun leven, in hun heilige wandel, in de gaven die zij beoefenen in de samenkomsten. En die konden allemaal gezien worden door anderen. En dit werd zichtbare genade. We kunnen de genade van God zien wanneer deze genade in ons werkt. En in Barnabas en in het vers staat er dat hij de heiligen in vermaande allen met het voornemen van hun hart bij de Heer te blijven. En hij vermaande om met door geloof en de Heer te omarmen. En een nauwe gemeenschap met de Heer te leven. En een E, zegt we kunnen de Heer ervaren als onze toenemende en toereikende genade te midden van lijden en beproevingen. En 2 Korintiërs 12:9 zegt dit, dat Paulus een doorn in zijn vlees had. Dat de Heer geen doorn wegnam. Hij zei, Paulus, mijn genade is genoeg voor je, want mijn kracht is volmaakt in zwakheden. Als men hier zegt een verhaal. We hebben een klein boek dat ja, hebben we niet in Nederlands. Maar het gaat over de schat in aarden vaten. Amen. Broeder Nie. Heer Jezus. Of Broeder Nie werd bemoedigd. Dat dit hem niet toestond en hem weerhield dat de Heer hem een beeld liet zien van een boot die een rivier afdaalde. En er was een grote rots in de weg en die in de rivier lag. En die blokkeerde de weg voor het schip dat er verder kon varen. En de Heer zei, gaf hem dit beeld. En toen zei hij, Broeder Nie, wil je dat ik die rots verwijder? Of wil je dat ik het niveau van het water verhoog? En onmiddellijk besefte Boeddha niet dat God niet de steen en de rotsen verwijdert, maar hij geeft meer genade. Dus vaak als wij door lijden heen gaan en beproevingen, dan is de reden dat hij in ons het niveau van het genot van hem kan vermeerderen. En nou F staat, we moeten arbeiden voor de Heer in de kracht van zijn genade. Paulus zei, van ik heb meer dan alle gearbeid, niet ik, maar de genade van God die met mij is. En dan gaan we naar G, we moeten goede rentmeesters zijn van de veelvoudige genade van God. Heilige, dit is interessant. Woord economie. Rentmeesterschap leert ons dat de unieke. Het Griekse woord is oikonomia. Het woord voor rentmeesters in het Grieks is het woord oikonomos. Dus we moeten goede oikonomos zijn. Goede rentmeesters. Dus goede distributeurs, goede uitdelers van de veelvoudige genade van God. Dus Efeze 3:2 zegt Paulus tot de heilige dat hij het in Efeze 3 vers 2 zien we hetzelfde woord. Dus als God aan ons gegeven wordt, wordt hij onze renmeesterschap. En de renmeesterschap van de genade van God is aan mij voor u gegeven. Dus wat betekent dit? Dat wij genieten van de Heer Jezus Christus voor het belang van anderen. Waarom? Omdat we elke dag genieten. Is voor de heilige waar ik voor zorg. Zelfs voor mijn familie moet ik die Heer genieten. Het is aan mij voor u. Mij voor u gegeven. Heilige, laat deze woorden niet uit je ervaring verdwijnen. Als we de woorden moeten eerst aan mij hebben. Dus aan mij betekent dat God in Christus als in ons uitgedeeld wordt voor ons genot. Dat is aan mij. Dat genot van de drie-enige God kan door mij tot in andere stromen. Aan mij, voor u, voor anderen. Ik zal daar stoppen, zijn wonderbaarlijke versen. Je kunt later kijken. En H zegt, door de kracht van genade, de sterkte van genade en het leven van genade, kunnen we juist zijn met God en met elkaar. Genade brengt gerechtigheid voort. Deze versen laten ons dit zien in Romeinen 5 vers 21, dat de genade regeert door gerechtigheid. Nu komen we tot C. Dus zoals zijn grootvader Henoch wandelde Noach met God door geloof. Dit was Gods goddelijke element die in hem overgebracht en geïnfuseerd werd om zijn bekwaamheid te zijn, om te kunnen geloven. Ik heb hier altijd zoveel van geloven. Van hoe kan ik geloof hebben als een ongelovige? Ik kon het in mijn verstand. Hoe kunnen mensen geloven? Hoe kunnen mensen geloven in Christus? Het is niet een zicht, een visioen. Het is God in ons geïnfuseerd als Christus. En hij wordt in ons gelovende element. En daarom staat er in Hebreeën dat we wegkijken naar Jezus, de overste leidsman en voleindiger van ons geloof. Als wij wegkijken naar hem, infuseert hij ons als geloof. En wordt hij in ons het gelovende element dat voor ons gelooft. Ik zal dit punt beëindigen. En het was gevolg dat hij een erfgenaam was van Gods gerechtigheid. En een boodschapper van gerechtigheid werd. En als een protest tegen het boze geslacht, de gerechtigheid van Noach versterkte Gods besluit om zijn oordeel uit te voeren op het goddeloze geslacht. Wauw. Dus nu laten we komen tot punt D. D is een groot punt. De ark die Noach gebouwd heeft, bouwde, is een beeld van de praktische en huidige Christus als Gods behoudenis. En om de ark te bouwen is om de praktische en huidige Christus als Gods behoudenis op te bouwen in onze ervaring. Voor de opbouw van het lichaam van Christus als de collectieve Christus. Volgens Filippenzen is dit de manier waarop we onze eigen behoudenis bewerken. Laten we zoveel zeggen dat je een vol begrip hebt. De ark is aan de ene kant een beeld van Christus zelf. Aan de andere kant kunnen we zeggen dat de ark een beeld is van de gemeente. En we weten de grootste profetie in de Bijbel is Matthäus 15, 18. Ik zal mijn gemeente bouwen. Heilige, laten we terugkeren naar dit punt. Dat de ark die een beeld is van Christus zelf. Eigenlijk is het een praktische en hedendaagse Christus als onze behoudenis. Nu zien we, wat was Noach's behoudenis? Hun behoudenis was de ark. Dat was hun behoudenis. Heilige, onze behoudenis is Christus. Dus wij moeten de praktische en hedendaagse Christus opbouwen als onze behoudenis in onze ervaring. Als we dit doen, dit is voor het opbouwen van het lichaam van Christus. Dat is het tweede aspect van de ark. Dit is voor het opbouwen van het lichaam van Christus als de collectieve Christus. En dit is om om uit te werken van onze eigen behoudenis. Zoals wij de praktische en in onze ervaring opbouwen voor de opbouw van het lichaam van Christus, worden we gered van deze perverse, verdraaide en geslacht, worden op een volledige manier behouden door, door wedergeboorte en uiteindelijk verheerlijking, worden we gered tot in de volgende eeuw, de eeuw van het duizendjarige koninkrijk. En zullen we zijn als Christus overwinnende bruid. Dus heilige elke dag. Bouw op de praktische en hedendaagse Christus in je ervaring. Huidige Christus. En als je dit zult doen, zul je binnengaan in de Christus die je opgebouwd hebt in je ervaring. Voor het opbouwen van het lichaam van Christus. Dan zal dat de opbouw zijn van de ark. En als je mij begrijpt, zal ik de term op die manier gebruiken. En zul je in Christus, in werkelijkheid, en zul je drijven. En zonder inspanning zul je dan drijven tot in het duizend jaar, in het millennium. De ark die Noach bouwde is een beeld van de praktische en huidige Christus als Gods behoudenis. En om de ark te bouwen is om de praktische en huidige Christus als Gods behoudenis op te bouwen. Onze ervaring voor de opbouw van het lichaam van Christus. Waar zit hij? Dus de ark is een beeld van Gods behoudenis. We moeten een praktische Christus waarin wij kunnen binnengaan als Gods behoudenis. Heilige, onze Christus is niet alleen een historische Christus. Hij is niet een op afstand zijnde Christus. Hij is een huidige Christus. Hij is een Christus die we kunnen binnengaan als Gods behoudenis. Dus 3 zegt, de behoudenis in Filippenzen 2:12 is niet een eeuwige behoudenis van veroordeling en van de poel van vuur, maar de dagelijkse en voortdurende behoudenis. Dat is Christus als een levend persoon. Ook al hebben we eeuwige behoudenis, we hebben verdere behoudenis nodig. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Amen. Dan staat er in Filippenzen 2 vers 12 dat we onze eigen behoudenis moeten uitwerken. Filippenzen 2 vers 15 vertelt ons dat als kinderen van God en in het midden zijn van een krom en verdraaid geslacht. We moeten gered worden van deze verdraaide en kromme geslacht. Door het woord van het leven uit te dragen. Om het woord van het leven uit te dragen betekent dat wij het woord van leven presenteren. Aanbieden aan anderen door Christus tot uitdrukking te brengen. Onder wie u zult schijnen als lichtdragers in de wereld. Ik hou van deze wereld. U straalt. Als wij in de wereld zijn heiligen, zouden we moeten stralen. We kunnen alleen maar stralen, schijnen. Als we Christus, het woord van Christus, in ons in een rijke manier laten wonen. 4 zegt, vandaag zijn we in de doortocht van Gods behoudenis. We zijn deze doortocht binnengegaan en onze voortgang in deze tocht is het bewerken van onze eigen behoudenis. Hoe meer Noach aan de ark bouwde, hoe meer hij door Gods behoudenis heen ging. En uiteindelijk kon hij datgene binnengaan waaraan hij gebouwd had. Amen. B zegt de Christus die wij vandaag opbouwen in onze ervaring, zal onze toekomstige behoudenis worden. Op een dag, onder de soevereiniteit van God, zullen we de Christus binnengaan die wij opgebouwd hebben. Zelfs vandaag, punt C, wanneer we Christus in onze ervaring opbouwen, zullen we in staat zijn om in Christus te blijven en in Christus te wonen. Met andere woorden, als je 's ochtends wakker wordt en je begint je dag door Christus op te bouwen in je ervaring, en door de dag heen doe je dit, blijf je dit doorgaan, zul je uiteindelijk om in die Christus binnen te gaan die je opgebouwd hebt. En dan kun je in hem wonen en in hem verblijven. Hieronder staat 1. Om Christus en onze ervaring op te bouwen is om de Heer lief te hebben. Is dat niet wonderbaar? Look. Dat is heel praktisch. Zeg, Heer Jezus, ik houd van u. Continu. Praat met hem. Bij het naam aan te roepen. Zeg, Heilige. Ik heb zo'n last voor onze jongeren. Degene die jongeren zijn. Help hen te praten tot de Heer. Help hen te praten met de Heer. Abraham, 3 keer noemt het in de schrift. Noemt dat Abraham de vriend van God was. We zullen zien dat Mozes een metgezel van God was. En Abraham had zo'n intieme relatie met God. Dat hij tot met God kon praten. We moeten leren met God te praten. En om honderden conversaties met God te hebben. Gesprekken. Totdat deze gesprekken een eeuwig gedenkteken worden tussen ons en God. Heilige, als we enig probleem met hebben, moeten we het de Heer vertellen. De Heer is met ons en in ons en hij is van gezicht aangezicht tot aangezicht met ons. Dus wanneer de zorgen komen, kunnen we zeggen, o Heer, deze zorgen zijn van u, is niet van mij. Ik geef deze zorgen aan u, deze bezorgdheid, want u draagt het voor mij. Je kunt dit zeggen. En wanneer je dit zegt, zul je spontaan het element van de Heer in je ontvangen. En deze spijsvertering, deze metabolisme zal continu in je werken. En het volgende punt. Ik ben direct aan het citeren van de bediening. Dit is een wonderbaarlijk geheim. Zij die niet het geheim kennen. Het geheim van het praten met de Heer, van mond tot mond, van aangezicht tot aangezicht, over elk probleem, elke bezorgdheid, de problemen die we hebben. Praat met de Heer door zijn naam aan te roepen. Zij die dit geheim niet kennen, denken dat het moeilijk is om Christus te leven. We moeten gewoon beoefenen om constant met de Heer te praten. En dan zullen wij spontaan Christus tot uitdrukking brengen. Wat een geheim is dit. Maar 2 zegt, zo wordt Christus in onze ervaring opgebouwd. Maar ik heb de zin niet afgemaakt. Dus door hem dag na uur te wandelen, een medewandelaar. Maak punt 1 nog even af. Om een medewandelaar met God te zijn. Zodat we een medewerker met God kunnen zijn. 2 zegt, zo wordt Christus in onze ervaring opgebouwd, zodat we hem als onze behoudenis binnen kunnen gaan. 5 zegt, alle 4 de hoofdstukken van Filippenzen verwijzen naar de allesomvattende, levende persoon van Christus als onze behoudenis. Ik weet niet of je ooit het boek als Filippenzen zo beschouwd hebt, dat alle 4 hoofdstukken spreken over de levende persoon van Christus als onze behoudenis. 1a, in Filippenzen 1 is behoudenis Christus leven en Christus vergroten in alle omstandigheden. B, in Filippenzen 2 is behoudenis Christus weerspiegelen door aan de woorden van leven vast te houden. 3 of C, in Filippenzen 3 is behoudenis gerechtigheid van God. Dat is God zelf, belichaamd in Christus. Vers 3, in hoofdstuk 3, vers 8, zegt Paulus dat ik Christus mag winnen en in hem gevonden mag worden, niet mijn eigen gerechtigheid te hebben, maar de gerechtigheid die uit God en gebaseerd op geloof is. Dus Christus als onze subjectieve gerechtvaardigheid, gerechtigheid. En dan in hoofdstuk 4 zien we dat behoudenis Christus zelf is als het leven dat waarachtig, waardig, rechtvaardig, puur, liefelijk, gunstig, overgesproken en vol van deugden en lof is. Dat is in vers 8 van Filippenzen 4. In Romeinse cijfer 2 zien we dat we tot Noach's werk komen. Noach's werk was een werk dat de eeuw veranderde. In 2 Korinthe 6:1 zijn hij en zijn medewerkers werkten samen met de Heer, drie-enige God. Dus al ons werk is het samenwerken met de Heer Jezus. Wat is zijn werk? Zijn werk is zijn gemeente te bouwen. Dit is waarom, dat we elke dag de praktische en huidige Christus in onze ervaring moeten bouwen om onze behoudenis te zijn. Om de gemeente als het lichaam van Christus te bouwen. Want de A zegt, God gaf Noach een allesomvattende openbaring, een verdere openbaring, de openbaring om de ark te bouwen, die de weg was voor God, om een einde te maken aan het verdorven geslacht en een nieuw tijdperk binnen te brengen. Noach bouwde de ark niet volgens zijn eigen verbeelding, maar absoluut volgens Gods openbaring en goddelijke instructies door geloof. In Hebreeën 11, vers 5 en 7, en zeker in vers 7, door geloof Noach. Zonder geloof, maar Noach heeft Noach, toen hij goddelijke aanwijzing ontvangen had. Het is zo'n barmhartigheid als je de recovery versie van de Bijbel pakt. Als je de voetnoten leest, die deze Bijbel openen. Het zijn het ware bediening. Maar die openen de Bijbel en zetten de onbeschrijfelijk onnaspeurlijke rijkdommen van Christus vrij en breng je een innerlijke betekenis van de Bijbel. Zij geven je goddelijke aanwijzingen om de gemeente op te bouwen als het lichaam van Christus voor de voorbereiding als de bruid van Christus. Dus nu gaan we verder onder A naar 1. De ark is een beeld van Christus. Niet alleen van de individuele Christus, maar ook van de collectieve Christus, de gemeente, die het lichaam van Christus is en de nieuwe mens om voleindigd te worden in het nieuwe Jeruzalem. Amen. 2. Zegt het bouwen van de ark is een beeld van het bouwen van de collectieve Christus met het element van de rijkdommen van Christus als bouwmateriaal door hen die met God samenwerken. En nog een keer. Dit overzicht en deze overzichten, dat er zoveel in staat. Maar ik ben blij dat je deze kunt hebben. En leg deze niet op een plank. Je kunt korte gebeden bidden over bepaalde punten. Je kunt het met je meenemen en hier dit als naslagwerk gebruiken. Ik heb gezien wat de betekenis van de bouwen van de ark was op een innerlijke manier. Als je wel wat herinnert, maar het niet kunt spreken, kun je terugkomen en dit opnieuw tot je nemen. Dus nu laten we tot 3 komen. Dit bouwen is het werken van Christus in de mensen, om hen door Christus met elkaar op te bouwen, dat zij Gods manifestatie in het vlees kunnen worden. Amen. En we hebben hier Romeinen 11:36. Dat zal zo iets doen samen met God. Al onze arbeid moet zijn volgens Romeinen 11:36. Want het moet uit hem en het moet door hem en het moet tot hem zijn. Voor zijn heerlijkheid. Met andere woorden, zelfs nu is mijn streep is dat ik tot u spreek. Komt van de Heer. Dat betekent dat de Heer de bron is van wat ik spreek. En wat we ook spreken, wat we ook opdienen, willen dat het uit God komt volgens zijn eeuwige wil. We willen dat het zijn door God, dat door Christus als de Geest, dat hij het middel is van wat wij doen. Hij is de weg, ons middel. Hij is ons leven, onze kracht, en hij is onze voorziening. Hij is ons alles om hem te bedienen aan anderen. En wat is het resultaat hiervan? Het resultaat hiervan is dat alles dat wij doen is tot hem voor zijn heerlijkheid. En dat is zijn gezamenlijke collectieve uitdrukking. Bezig Door het bouwen en binnengaan van de ark werd Noach niet alleen gered van Gods oordeel over het boze geslacht door de vloed, maar werd hij ook afgezonderd van dat geslacht en naar een nieuw tijdperk gebracht. Zee zegt, evenzo zullen wij, door de gemeente te bouwen en het gemeenteleven binnen te gaan, gered worden van Gods oordeel over het huidige boze geslacht door de grote verdrukking heen. En zullen wij in een nieuw tijdperk overgebracht worden. En zullen wij in een nieuw tijdperk gebracht worden, het tijdperk van het millennium. Dit is heilige. Dit is waarom wij hier zijn in het wederopbouwwerk van de Heer. Het is om Christus, de overwinnende bruid van Christus te worden, om hem terug te brengen. Dat deze bruid is Gods gebouwwerk. En we zien hier een beeld van in Genesis, waar we zien dat God een rib uit Adam nam, dat hij deze rib tot een vrouw bouwde. En de rib is een beeld van het onbreekbare opstandingsleven van Christus. Wat doet God? Hij bouwt dat leven, dat Christus zelf is, dat in ons wezen. En hij bouwt ons in tot een vrouw. Wie is die vrouw? Die vrouw is de bruid van Christus zelf. Nu komen we tot D. De lengte van de ark was 300 L. De breedte 50 L. En de hoogte 30 L. De basisgetallen in Gods bouwwerk zijn 3 en 5. Exodus 27 laat ons dit zien. Die duiden op de vermenging van de drie enige God met de mens door zijn goddelijke uitdeling. Nou, E gaat verder. Nou, sommige van deze punten hebben iets gesproken in de eerste boodschap. Maar ze zijn waard om herhaald te worden. De ark had 3 verdiepingen, de onderste, de tweede en de derde. Nog een keer, omdat ik al het boek had gelezen, wat is het overheersende principe van het interpreteren van de Bijbel? Wat is ons vlees? Ons vlees is de drie enige God die uitgedeeld wordt tot in zijn uitverkoren volk om hen op te bouwen als het lichaam van Christus, om de bruid van Christus voor te bereiden, om hem terug te brengen, zodat samen zij het nieuwe Jeruzalem worden als de grote Godmens in het universum. Dus, de drie delen van het tabernakel duiden op de diepte die wij allemaal binnen moeten gaan. De drie verdiepingen van de ark duiden op de hoogte die we allemaal moeten bereiken. De drie verdiepingen van de ark duiden op de drie enige God. De geest brengt ons naar de zoon en de zoon brengt ons tot de vader. Wanneer we tot de vader komen, zijn we op de derde verdieping. Heilige, je kunt dit zien in Lucas 15 met de verloren zoon. De geest, het zegt de geest, brengt ons tot de zoon. En Lucas 15, het eerste wat genoemd wordt, is Christus de zoon. Als de herder die de 99 achterlaat, schapen achterlaat en de ene achterna gaat die verloren was. Het staat totdat hij het vindt. Heilige, de Heer geeft nooit iemand op. We zijn hier allemaal een bewijs van. Hij ging achter ons aan totdat hij ons vond. Dat is Christus de Zoon, de verlossing. Als we verder kijken. Gaat het over de gelijkenis van een vrouw die 10 zilveren munten had. En als ze 1 munt verliest, steekt ze een lamp aan en doorzoekt ze het huis. En ze zoekt totdat ze het vindt. Dat betekent dat ze niet zal stoppen totdat ze het vindt. Dit is de Heer, de zoekende heiliging. Dit is de zoekende heiliging van de geest. Ze hebben de Heer ontvangen als onze verlosser en onze redder. De geest zoekt ons op. Hij werkt in onze omgeving. Hij zoekt ons. gebruikt het woord om ons van binnenuit te beschijnen, om te zorgen dat de verloren zoon ons volgt. En hij zei van, ik moet teruggaan naar mijn vader. En hij ging terug naar zijn vader. En de vader zag hem. En hij zei tot zijn dienaren, breng mij het beste kleed en doe het hem aan. Het beste kleed duidt op Christus als de gerechtigheid. En doe een ring om zijn vinger en het duidt op de verzegelende geest. En het duidt op de kracht van Gods behoudenis om ons te behouden van deze vuile, onreine wereld. En haal het kalf en laten we slachten en feest vieren. Het duidt op de rijke Christus die aan het kruis gedood was voor ons genot. Dus in Lucas 15 zien wij de zoekende heiliging van de geest. Die ons brengt tot Christus de Zoon voor onze verlossing en onze tot wedergeboorte. En die ons uiteindelijk brengt tot God de Vader. En naar het huis van God de Vader, wat het de gemeente is. En wat doen wij hier in de gemeente? Wij zijn hier mensen die eten en vrolijk zijn. Dit is ons gemeenteleven. Mensen die Christus eten en van Christus genieten. 3 zegt, we moeten de diepste en hoogste intimiteit met onze drie enige God binnengaan, zodat hij ons naar de derde verdieping kan brengen, om ons zijn mysteries, geheimen en verborgen schatten te laten zien. Dus ik heb dit in de eerste sessie al gezegd. Als jij een woning hebt van 3 verdiepingen, en je woont op de derde verdieping, stel je alleen de mensen waarmee je de meest nauwe relatie hebt tot de derde verdieping, zodat je hun mysteries, geheimen en verborgen schatten kunt laten zien. Dus deze dingen laten ons zien hoe wij intiem met God kunnen zijn. Dus 1 Korinthe 2 vers 9, te zien dat God dingen voorbereid heeft voor die dingen die het oor niet gehoord heeft of oog niet gezien heeft, maar God heeft die bereid voor hen die hem lief hebben. Dus 1 Korinthe 16, 22. Dat iedereen die niet de Heer lief heeft, vervloekt is. Als wij de Heer niet lief hebben, zijn we vervloekt. Maar als wij de Heer lief hebben, dan is alles. Het is onbeschrijfelijk. Wat in 1 Korinthe 2, 9, dat alle onnaspeurlijke rijkdommen van hem kunnen genieten, door hem lief te hebben. En verder, dat alles wat wij doen in de persoon van Christus moet zijn. Dat we alles in de persoon, of in het gebied om zijn ogen, en in Exodus 33:11 betekent dat Mozes van aangezicht tot aangezicht sprak met de Heer. Zeg, Heer, maak mij uw metgezel. Ik wil dat u tot mij van mond tot mond spreekt elke dag. Dus F zegt, in de ark was een opening, was één opening naar de hemel voor het licht. In moderne taal kun je zeggen dat dit een daglicht was, maar er was maar één raam naar boven. Dus dat betekent dat de hoeveelheid licht je hebt bepaalt welke verdieping je bent. Dus we moeten bidden, Heer, breng ons tot de diepste en meest intieme gemeenschap met u. Heer, ik wil op de derde verdieping van de drie enige God zijn, zodat ik onder dat open raam kan zijn om de maximale hoeveelheid licht kan ontvangen van u. En zegt, staat hier in Genesis 6, 16. Hij zult in de ark een lichtopening maken. En in het Hebreeuws betekent Oh, het staat, dus betekent het middaguur. Dus als we onder deze raam zijn, zijn we in het middaguur. Dus zijn vol van licht. Dus maar één opening. Dus het, oh hier, is het woord van middaguur. Amen. Punt 2, zolang er maar één raam, één opening in de ark was, is ook maar één raam, één openbaring en één visioen door één bediening in Gods bouwwerk. Zij zegt in Handelingen 26, 9, vers 19, dat hij niet ongehoorzaam was aan het hemelse visioen. Als je Paulus de bediening leest, dan zie je dat de hemelse visioen van Gods eeuwige economie was. En dit hemelse visioen van Gods economie is het visioen van deze eeuw. En het wordt in ons uitgedeeld door de bediening van deze eeuw. Dus ik ga nu verder. Geen, zegt, er is maar één deur, één ingang naar de ark. Deze ene deur is Christus. Ik hou van Genesis 7, 13. Zij die in de ark. Ze gingen binnen zoals God hun geboden had. En God sluitte de deur achter hen. Dus dat betekent dat God de deur heeft ons opgesloten. God heeft de deur gesloten en God heeft nu ons in Christus geplaatst. Ze kunnen niet meer weg. Dus 1. Zag Noach die de ark binnenging, is een beeld van ons binnengaan in Christus. 2. Wanneer we in de Heer Jezus geloven, worden we opgesloten door God zonder een weg om uit hem te gaan. Nu, de ark was van goverhout gemaakt, een soort cypress, een harsachtig hout dat de aanslag van water kan doorstaan. Dit is een beeld van de gekruisigde Christus die de doodswateren kan doorstaan. Hieronder, punt 1. I, zegt de ark was van binnen en van buiten bedekt met pek. Het is een beeld van het verlossende bloed van Christus, dat Gods bouwwerk van binnen en van buiten bedekt. 1, zegt het Hebreeuwse woord voor pek, heeft dezelfde oorsprong als het woord voor verzoening, wat bedekken betekent. Noach en zijn familie werden gered van het oordeel van de vloed door het pek op de ark. Dit betekent dat de gelovigen in Christus gered worden van Gods oordeel door het verlossende bloed van Christus. 2. Wanneer wij op het bloed zien, hebben wij vrede. Wanneer God het bloed ziet, is hij tevreden gesteld. Wanneer Satan het bloed ziet, is hij niet in staat om aan te vallen. Wanneer de engelen het bloed zien, verheugen zij zich. Dank de Heer voor het bloed van Christus, het kostbare bloed van Christus. Jezus, het water waar Noach doorheen ging, is een beeld van het water van de doop. Dat is in 1 Petrus 3, vers 20 tot 21. 1. De pek op de ark, dat op het bloed van Christus duidt, redde Noach van het oordeel van de vloed. En het water van de vloed, dat op het water van de doop luidt, duidt, oordeelde niet alleen de wereld, maar zonderde Noach af van het boze geslacht. 2. Zegt het water van de vloed bevrijdde Noach uit de oude manier van leven in een nieuwe omgeving. Op dezelfde manier bevrijdt het water van de doop ons van de ijdele manier van leven dat we geërfd hebben en brengt ons in een manier van leven in opstanding in Christus. Romeinen 6, 3 tot 5 vertelt ons dit. En Matthäus 28, het is 19, vertelt ons dat we gedoopt zijn, tot we gedoopt zijn in de Drie-enige God. In Galaten 3, 27 staat dat we gedoopt zijn in Christus. Hier zien we in Romeinen 6 dat we gedoopt zijn in de doop van Christus. 1 Korinthe 12, vers 13 zegt dat we gedoopt zijn in het lichaam van Christus. Heilige, We moeten deze dingen delen met mensen voordat ze gedoopt worden. Om ze om te laten zien wat ze gedoopt worden. Dat ze gedoopt worden in de dood van Christus. En als gevolg hiervan is een oude, ijdele manier van leven begraven wordt in de wateren van de doop. En ze worden gebracht in een nieuw bereik. Een nieuw bereik. Waar zij kunnen wandelen in nieuwheid van leven. Dat zij wandelen in opstanding in Christus. Dat is de betekenis van Noach. Het leven en werk dat de eeuw kan veranderen. Wat een barmhartigheid. We zulk materiaal hebben om zelf samen te kunnen lezen. Dan wil je bemoedigen. Je kunt de levensstudie van Genesis erop naslaan. Je kunt dan nog veel meer zien. Laten we hier stoppen. En wat overdelen of overstromen hebben. Wat getuigenissen. Amen, heilige.